Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Nap uit Ede zal voorgaan. Er zijn nog enkele aanvullingen op de weekbrief. In de afgelopen nacht overleed op de leeftijd van 92 jaar Jaantje Johanna Cornelissen. Zij woonde in zorgcentrum Elim. De afscheidsdienst wordt aanstaande donderdagmiddag om 13:30 gehouden in het rouwcentrum aan de Hoef. Aansluitend om ongeveer 14:45 zal de begrafenis plaats hebben op de hervormde begraafplaats aan de Liniestraat. Gelegenheid tot condoleren is er van 15:30 tot 16:45 in het rouwcentrum. We bevelen de rouwdragende familie in uw voorbeden en meeleven aan. Op 21 oktober werd Cornelis Johan geboren als zoon van René en Hanneke van Wijk, Kasteelstraat 3 uit Kesteren. Zijn roepnaam is Joshua. Mevrouw Sonja Hermsen de Jong, Eikenlaan 17, kwam gisteren thuis uit het ziekenhuis in Nieuwegein. De voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel op toonhoogte, lied 171. Dit lied is afgedrukt op de weekbrief. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus Jezus onze Heere en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, ik wil vanavond met u nadenken over het bidden. En ik heb boven de preek gezet, eerlijk bidden. Als aanvangstekst koos ik uit Jacobus 4, vers 3a. U bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt. Dat kan dus ook verkeerd bidden. Wij willen zingen Psalm 116, vers 1, 3 en 11. 116, 1, 3 en 11. We belijden ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En ik verzoek u om daarna te zingen Psalm 103, vers 1 en 2. Looft de Heer mijn ziel met alle krachten. 103, 1 en 2. Wij belijden, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen bidden en danken. Heren, wij danken u dat we ook aan deze avond nog weer samen mogen zijn in uw huis. Heren, wat is het een voorrecht dat we telkens een zondag krijgen waarop we eredienst mogen houden. Twee keer zelfs de mogelijkheid om op te gaan naar uw huis, om daar met elkaar u te ontmoeten, om dan te weten dat u ons zult helpen, u de almachtige God die trouw houdt tot in eeuwigheid, en dat wij tot u mogen bidden. Dat wil zeggen, al onze noden aan u bekendmaken en dat wij u mogen danken. Danken bovenal dat we de Heer Jezus Christus hebben gekregen, onze heiland, die voor ons betaald heeft. En nu mogen we het aan elkaar telkens voorhouden. Wat is nou je enige troost? Dat je het eigendom bent van deze Christus, die ons vrijgekocht heeft met zijn bloed. O Heere, wat is dat groot? Laten we dan ook wezenlijk beseffen wat een voorrecht het is dat we eredienst kunnen houden. Dat we bij elkaar kunnen komen, dat we elkaar weer mogen ontmoeten en dat we zo samen mogen ervaren dat u met uw woord en uw Heilige Geest bij ons bent en tot ons spreekt. Heren, wilt u ons vanavond ook zo aanspreken dat een ieder van ons erbij betrokken is. Dat een ieder van ons ook ervaart dat u tot ons persoonlijk spreekt. En heren, wilt u ons dan ook bemoedigen en vertroosten. Opbouwen in het geloof. En dat wilt u doen. Wilt u zo met uw Heilige Geest bij ons zijn. En doe ons ervaren dat uw woord ook voor ons geschreven is. En dat wij zo met elkaar u mogen loven en prijzen. Heren, we zijn dankbaar dat wij hier samen kunnen zijn. We bidden ook voor al diegenen die met ons verbonden zijn via allerlei technische middelen. Of die misschien in de komende week nog met ons verbonden zullen zijn en deze dienst zullen meemaken. Wilt u ook hen dragen en geef dat we met z'n allen gebouwd worden in het geloof. Dat we als oud en jong samen kunnen begrijpen waar het in uw woord wezenlijk om gaat. Wij vragen u dat uit genade, in de vergeving van al onze zonden, in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Ik wil graag met u gaan lezen uit Lucas 18, vers 9 tot en met 14. In Lucas 18 gaat het eigenlijk in het begin helemaal over bidden. Eerst vers 1 tot en met 8 over die onrechtvaardige rechter. Maar dan gaat het erover dat je moet blijven bidden. Dat je het moet volhouden, ook al ben je soms teleurgesteld in je gebed. Ook al denk je haast, ja, het gebeurt toch niet. Ja, dan moet je toch volhouden. En nu in ditzelfde hoofdstuk en dan bij vers 9, daar gaat het over hoe je nou moet bidden. Dat bidden, dat moet oprecht en eerlijk zijn. Soms, dat moet ik mezelf ook wel van beschuldigen, soms heb je al dingen gezegd zonder dat je er goed over nagedacht hebt. En u weet allemaal, dat zal bij u aan tafel ook wel eens gebeuren, als we met de kinderen zitten, hebben we nou al gebeden of moeten we nog bidden? En dan hebben we toch haast gedachteloos gebeden. En ja, ik heb vanmorgen een aangepaste dienst geleid in de Hartenberg. En daar heb ik verteld aan die kinderen dat ik soms ook hoor bidden en danken. En dan zitten ze aan tafel en dan zeggen ze, oh, en weer spruitjes, ik lust geen spruitjes, ik hoef geen spruitjes. Altijd spruitjes. En dan moeten we bidden en dan hebben we geleerd, dank u voor het heerlijke eten. Ja, nou dan klapt dat niet zo erg. Hè? Als je op die manier spreekt en je zegt dan dank u voor het heerlijke eten. Ja, nou, dat bedoelen we eigenlijk in deze gelijkenis. De fariseer en de tollenaar. Lucas 18, vers 9. En hij, de Heer Jezus, sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren dat zij rechtvaardig waren en alle anderen minachten, deze gelijkenis. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een fariseer en de ander een tollenaar. De fariseer stond daar en bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen. Rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week. Ik geef 1/10 van alles wat ik bezit. En de tollenaar bleef op een afstand staan en wilde ook zelf zijn ogen niet naar de hemel opheffen, maar sloeg op zijn borst en zei, O God, wees mij zondaar genadig. Ik zeg u, deze man ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis, in tegenstelling tot die andere. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Vers 10 is de tekst. 2 mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een fariseer en de ander een tollenaar. Nu gaan we zingen uit Psalm 51, vers 1 en 3. En waarom heb ik die nu gekozen, Psalm 51? Nou, Psalm 51 is eigenlijk een gebed van David. En ik denk, wij weten allemaal wie David was. En we weten ook allemaal wel dat de profeet Nathan op een keer bij David kwam. Want David die had overspel gepleegd met Bathsheba. Die jongens en meisjes weten dat wel. Bathsheba was zich in de tuin aan het douchen. En David die zag dat. En die liet haar bij zich komen. En die pleegde overspel. En nog erger was, hij liet haar man, omdat ze in verwachting was, liet hij haar man thuiskomen. Dan moest het allemaal maar verdoezeld worden. Dan moest het lijken of het gewoon een kind zou worden van Uria. Heel verschrikkelijk. En David, die wordt dan door Nathan gewaarschuwd. U kent dat verhaal van een man met 100 schapen. Of meer nog, schapen in overvloed. En eentje met één schaap. En die man die krijgt bezoek en dan laat hij dat ene schaap weghalen bij die man. Hè? David had vrouwen zat en Uria had er maar één. Nou. En dan, als Nathan dat verhaal aan David verteld heeft, dan zegt David, die wordt boos. Dus die man, die moeten ze meteen straffen. Want dat lijkt nergens op. Nou, zegt David dan, gij zijt die man. Dat heb jij gedaan. En dan gaat hij dat inzien. Dan ziet hij wat hij verkeerd gedaan heeft. En dan gaat hij bidden, echt oprecht bidden. Psalm 51. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. Delg uit mijn schuld. Vergeef mijn overtreden. Nou, dit moeten we denk ik in ons achterhoofd houden als het gaat over echt bidden. Psalm 51, 1 en 3 zingen we als inleiding op de preek. Na de preek verzoek u te zingen Psalm 81, vers 12. Ik heb altijd wel wat moeite met eist van mij vrijmoedig. Ik denk dat we aan God niks te eisen hebben, maar de nieuwe berijming zegt, leef uit mijn verbond, vraag van mij vrijmoedig. Dat had ik aardiger gevonden, maar de kern zit er helemaal goed in. Wij mogen bidden. Psalm 81, vers 12. Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. De een was een farizeer en de ander een tollenaar. Gemeente des Heren, aan wie wordt dat verhaal verteld? Daar zijn we denk ik gauw mee klaar. Daar kunnen we allemaal direct antwoord op geven. Dat wordt verteld aan de farizeeërs. Dat is verteld dus aan die vrome, schijnheilige farizeeërs. Die menen dat zij best zijn en dat zij de wet goed onderhouden. Die denken hoog van zichzelf en die zien laag neer op de ander. En dat is denk ik waar ook, dat u dat zou antwoorden. Dit verhaal wordt inderdaad aan de farizeeën verteld. Maar dat betekent niet dat het alleen die farizeeën geldt. En dat staat er ook beslist niet. En hij sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren dat zij rechtvaardig waren en alle anderen minachten. Dus het wordt gezegd tegen die mensen, sommigen, die van zichzelf overtuigd waren dat zij rechtvaardig waren en alle anderen minachten. Daar kunnen dus ook wel de discipelen bij zijn. Bij zichzelf vertrouwen dat ze rechtvaardig zijn. Dat ze het goed doen. Ik weet niet, gemeente des Heren, als wij nou deze aanhef op ons in laten werken. Of er dan wel iemand is hier vanavond die daar eigenlijk niet onder valt. Mag ik eens vragen, hoe denken wij over onszelf? Oh, zegt u, dominee, u moest maar eens weten hoe slecht ik het ermee heb dat ik een zondaar ben. Nee, ik denk helemaal niet dat ik rechtvaardig ben. Nou, is dat eerlijk waar? Kun je dat zeggen? De mensen die bij zichzelf vertrouwen dat ze rechtvaardig zijn. En die achten anderen dikwijls niets. Hoe denken wij over anderen? Achten wij anderen hoog? Of zien we zelfs de splinter in het oog van die ander nog? Och gemeente, wij willen allemaal wel, daar zijn we gereformeerd genoeg voor, willen allemaal wel zondaar zijn. Zolang het in het algemeen blijft. Als je zegt, alle mensen zijn zondaars. Niemand is volmaakt, dus wij ook niet. Nou, dat zullen we niet ontkennen. Maar als wij nou persoonlijk aangewezen worden. Gij zijt die man. Dan zeggen we, nou, nee, niet ik, maar die fariseer. Niet ik, zei Adam, maar de vrouw die u mij gegeven hebt. Niet ik, zeggen we, maar de omstandigheden waren ernaar. Niet ik licht de belasting op, maar de regering maakt het zo dat ik de zaak wel bedriegen moet. Ja, niet ik, maar. Denken we in wezen niet allemaal dat het toch nog wel een beetje meevalt? Er zijn er nog zat slechter. Ik denk dat dit verhaal ook op ons van toepassing is. Zolang als ik meen dat het in de ontmoeting tussen God en mij wel in orde is, worden we hier, denk ik, vanavond aangesproken. Ja, ik kan me ook voorstellen dat er nu vanavond onder ons zijn die zeggen, waarom moet het nu elke keer weer over zonde gaan? En over al die narigheid. Het evangelie moet toch verkondiging zijn? Christusverkondiging. Christus is toch gestorven. Hij heeft toch gehangen aan het kruis op Golgotha. Het bloed van het lam heeft toch gevloeid. En het stroomt nog in een brede stroom vanaf het kruis over ons heen. Om ons helemaal schoon te wassen. Waarom dan elke keer weer over die zonde? Preek liever over de verlossing. Het evangelie moet verkondigd worden. Ja, u hebt gelijk, gemeente. Maar als er bij ons geen schuldbelijdenis is, geen wee mij, want ik verga, dan begrijpen we nog niet wat oprecht is. Daarom vertelde ik eerst dat van David. Daarom hebben we op Psalm 51 gezongen. David had eerst Nathan nodig om hem op zijn zonde te wijzen. Anders dan had hij het weggestopt. En dan had hij gehoopt dat nooit iemand er verder achter zou komen. Wij hebben het woord van God nodig om in de spiegel te kijken. Gemeente, wij horen bij die sommigen. Inclusief wij allemaal, ook hier in Ochten. Al ken ik u niet zo goed. Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. Wie gaan hier naar de tempel? Een tollenaar en een fariseer. Nou, dat is ook wel een beetje een probleem. Die kerkgangers. Misschien stel ik in uw oren wel een rare vraag, maar wie mogen er naar de kerk? Ach, zegt u, iedereen natuurlijk. Nou, dan moet je je oren goed te luisteren leggen. Ik kwam nogal eens op bezoek. En dan zei ze, oh dominee, je hoeft ons niks te vertellen hoor. Ik kom wel nooit in de kerk, maar ik weet zeker dat ik veel beter ben dan die en die die vooraan in de kerk zit. Eigenlijk wil men zeggen, ja, die en die, die hoort er helemaal niet. Oh ja, zegt u, ja, dat doen de buitenkerkelijke. Ja, u hebt gelijk. Maar wij doen, denk ik, toch precies zo. Ik zie mensen soms ook een beetje naar elkaar kijken. Zie eens, nu is hij of zij ook in de kerk. We kijken elkaar een beetje aan met een knipoogje. En dan zeggen we, nou, het scheelt toch wel dat hij zo ernstig ziek is geweest. Maar het zal wel niet van lange duur zijn. Nou, eigenlijk willen we zeggen, wat heeft hij hier te maken? Anders kwam die ook niet. Wie mogen er naar de kerk? Luisteren naar onze kritiek. Hij hoeft ook niet te gaan hoor. Hij zit toch altijd te slapen. Ja. Zijn we er wel zo op uit om die ander te trekken met koorden van de liefde van Christus? Gemeente, twee mensen gingen op in de tempel. Wat was er hier een verschil in die twee mensen? De een was een Farizeer, een lid van die Joodse secte, ontstaan na de Babylonische ballingschap. Hun godsdienst omvatte een heel strikte naleving van de wetten van Mozes, waarbij een grote reeks van overleveringen van de ouders nog bijkwam. Gewoonten, gebruiken. De innerlijke gezindheid was voor hen niet zo belangrijk hoor, maar uiterlijke vroomheid. Daar ging het hen om. Farizeer. In de tweede plaats een tollenaar. Een Jood. Die van de Romeinen het recht had gepacht om een deel van de belasting te innen. Vooral de tol. Omdat deze tollenaar en de bezetters hielp en zichzelf verrijkte ten koste van hun landgenoten, werden ze natuurlijk door de Joden veracht. Het waren, wat wij in de Tweede Wereldoorlog zagen, soort NSB'ers. Nou, heel verschillende mensen. En wat gingen ze doen in de tempel? Well, in Jeruzalem gingen ze naar de tempel om deel te nemen aan de openbare plechtigheden, maar ook gewoon wel voor persoonlijk gebed. Zoals op sommige plaatsen een stiltecentrum bij de kerk is. Dat je gewoon je terug wilt trekken en dat je persoonlijk wilt bidden. Persoonlijk gebed. Nou, hier staat, die fariseer en die tollenaar gingen beide met hetzelfde doel naar de tempel. Namelijk om te bidden. Hierin is dus geen verschil. Zij gaan naar de tempel. Ja, sommigen zullen misschien zeggen, ah, dat was toch niet nodig geweest. Ze hadden toch ook wel thuis kunnen blijven en thuis kunnen bidden. Het gaat er toch niet om waar je aanbidt. Of je dat doet in Samaria of in de tempel. Christus heeft toch zelf gezegd dat je moet aanbidden in geest en waarheid. En dan doet de plaats er toch niet zo toe. Nou, u hebt weer gelijk. Toch is het denk ik erg nuttig om vaste plaatsen en vaste tijden te hebben om te bidden. Waarom? Omdat wij mensen het zo gemakkelijk vergeten en nalaten. Omdat wij dikwijls allerlei bezonjes hebben, met allerlei dingen druk bezig zijn. En zo toch geen aandacht hebben voor God. Omdat wij zulke beperkte mensen zijn. Als ik het wat ouderwets zeg, maar het is wel waar. Vanwege de zwakheid van ons vlees. Ik kom het telkens tegen dat men zegt, ach dominee, ik geloof wel hoor, maar daar hoef je toch niet voor naar de kerk te gaan. Dan moet ik zeggen dat je kunt geloven, ook al ga je niet naar de kerk. Er zijn mensen die 20 jaar of langer op bed liggen, die nooit naar de kerk kunnen. En die soms erg dicht bij God leven. Die heel erg gelovig zijn. Maar dan moet je tegen die mensen eens zeggen, je kunt toch evenwel wel geloven, al ga je niet naar de kerk. Nou, dan denk ik dat je de wind aardig van voren krijgt. Dan zullen ze je altijd zeggen, ik zou dat zo graag willen. Naar de kerk gaan. Ik zou er ook zo graag bij zijn. Zoals je om je lichaam in stand te houden voedsel nodig hebt, zo moeten ook wij geestelijk gevoed worden. Anders dan kwijnen we weg. Als de vraag dus gesteld wordt, zoals dat op huisbezoek nogal eens gebeurt, om ons niet naar de kerk gaan te rechtvaardigen, dan zou je eigenlijk maar moeten zeggen, nee. Beter naar de kerk gaan. Beter bidden op vaste tijden. De Heer Jezus ging toch ook op de Sabbat naar zijn gewoonte naar de synagoge. Nou. Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. Wat gaan deze tollenaar en deze fariseer doen? Zij gaan bidden. Gemeente, wat komen wij in de kerk doen? Komen we wel wat doen in de kerk? Of komen we eigenlijk alleen maar om naar het doen van de predikant te luisteren? De ouderen onder ons zullen misschien dominee Jacques van Dijk nog wel kennen. Hij woonde, 30 jaar geleden in Garderen. En die schrijft, hij moest eens een keer in Uddel preken. En het was heel slecht weer. 'Smiddags. Hij ging met zijn volkswagentje, dat had hij. Hij ging met zijn volkswagentje naar Uddel. En onderweg ziet hij twee vrouwen met de knipmuts op lopen. Hij dacht, nou, laat ik maar vragen of ze meerijden willen. Want ze zullen wel naar de kerk gaan. En ze stapten in. Ze zaten eventjes. En dames, u gaat ook naar de kerk? Ja, zeiden ze. We zullen eens gaan luisteren wat Van Dijk te vertellen heeft. En hij schrijft dan, ik ben meteen naar de kant gereden. En ik heb gezegd, dames, wilt u maar uitstappen? Als u naar Van Dijk gaat luisteren, dan hoeft u niet mee te lezen, mee te rijden. Als u naar God wil luisteren, dan is het fijn om mee te rijden. Dan gaan we samen naar de kerk. Waarom gaan we naar de kerk? Om naar de dominee te luisteren of om te luisteren of hij niets vergeet of dat hij wel de goede termen gebruikt? Nee toch? Nee. In de kerkdienst gaat het eigenlijk om drie dingen. In de kerkdienst gaat het om God, gaat het om de naaste en gaat het om mij. Nou, dat eerste, dat begrijpen we wel. Natuurlijk, we gaan naar de kerk om over God te horen. Om God te ontmoeten. Terecht. Maar dat mijn buurman naast mij daar ook nog wat mee te maken heeft, dat is denk ik al lang niet meer zo duidelijk. Denk er goed aan, gemeente. Wij zitten niet alleen in de kerk. Dat betekent ook als je je plek leeghaalt, dat je ook de gemeente de ander tekort doet. Wij zitten er niet alleen voor onszelf. Wij komen als gemeente samen, ouderen en jongeren, mannen en vrouwen. We belijden immers in de kerkdienst, in de apostolische geloofsbelijdenis, de gemeenschap der heiligen te geloven. Maar het gaat natuurlijk in de kerk ook om mijzelf. Ik zit niet alleen in de kerk om er wat over God te horen. Ik zit ook in de kerk om er wat te doen. Er wordt van ons iets gevraagd. Wij moeten meedoen. Wij moeten zingen, meebidden, onze gaven geven, samen met anderen Gods naam belijden. Onze kerkdienst is een gesprek tussen God, de naaste en mij. Nou, hier, deze twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. De een was een farizeer en de ander een tollenaar. Gemeente, als twee mensen hetzelfde doen, dan is het nog niet altijd hetzelfde. Hun beider bidden is erg verschillend. De plaats waar de farizeer staat te bidden is vooraan. Ereplaats. Vlak bij het voorhof der priesters, waar ook het brandofferaltaar staat. En de tollenaar, die staat helemaal achterin, van verre, helemaal achterin. Hij blijft daar ergens vlak bij het voorportaal staan. Oh, dat rechtop staan, dat heeft verder geen betekenis, want ja, dat was men gewend, zo bad men altijd. Joodse gebedshouding is staande met opwaarts gerichte ogen. Dit staan van die fariseer moeten we vooral verbinden met vooraan. Hij wilde van de mensen gezien worden. Nou heb ik het idee dat dat gelukkig niet meer zo aan de orde is. Dat was vroeger wel zo. Mijn ouders hadden een manufacturenzaakje. Die moesten natuurlijk ook in de kerk komen dat de klanten het zagen. Maar dat speelt denk ik nu geen rol meer. Dat we van de mensen gezien worden. Wij bidden niet. Wij gaan niet naar de kerk om daar eer mee in te leggen. Die tijd is voorbij. Maar ik dacht dat wij wat dat betreft gelukkig veel bewuster kiezen. Nou, dan deze fariseer. Die dankt God. Nou, daar is natuurlijk niks op tegen. Dat is zelfs geboden. Filippenzen 4 vers 6 leert ons. Laat uw begeerte in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Daar maakt de Heer Jezus ook helemaal geen aanmerking op. Dat die fariseer dankt. Ik denk dat dat heel goed is. Ik zou zelfs zeggen, wij mogen er wel een voorbeeld aan nemen. Die fariseeën die weet dat hij het aan God te danken heeft, dat hij niet in uitbrekende zonde leeft. Ik denk dat wij daar te weinig aan denken. Dat wij geen rovers zijn, geen overspelers enzovoort. Dat hebben we niet aan onszelf te danken, maar aan Gods genade. Ja, maar hoe gaat het gebed verder van die fariseer? En dan komt het een beetje. Ik vast 2 maal per week. Ja, ze moesten eigenlijk vasten volgens de wet op grote verzoendag. 1 maal in het jaar. Deze fariseer vast 2 keer per week. 2 keer per week ontzegde hij zich wereldse genietingen. Onthield hij zich van spijzen en drank ter wille van de zaak van God. Ik dacht, voordat wij daarop losbranden met onze kritiek, zou ik wel willen vragen of wij ook zoveel over hebben voor het koninkrijk van God. Kritiek is natuurlijk erg gemakkelijk. Maar de Heer Jezus geeft hierop helemaal ook geen kritiek hoor. Hij bidt verder. Ik geef 1/10 van alles wat ik bezit. Nou, dat is ook niet fout, hè? Dat is ook niet fout. Die fariseer, die mag ons beschaamd maken. Wie van ons geeft 10% van zijn inkomen voor de dienst aan God? En weet ik wel, straks in de consistoriekamer gezegd, dan zul je wel zeggen, ja, maar we hadden toen geen rijksbelasting en dat allemaal. Nou, dat gaat me nou niet om. Maar hij had ontzettend veel over voor het koninkrijk van God. Nou, wat was dan de fout van die farizeeër? Niet dat hij God dankte. Niet dat hij 2 maal per week vastte. Niet dat hij 10e gaf. Nee, dit was zijn fout. Hij meende dat hij met deze dingen voor God kon staan en bestaan. Dat hij voor God daar wat voor kon betekenen. Dat hij door dit allemaal te doen en door zo te handelen rechtvaardig was. En recht stond voor God. Laat ik het maar eenvoudig zeggen. Hij meende dat hij daardoor in de hemel kwam. Daar zit het hem. Nu die tollenaar. Daar heb je nu het probleem van onze tijd ook nog. Wat kan er een drempel voor de deur van de kerk liggen? Gemeente, doen we onze best om anderen over die drempel heen te helpen? Of maken we die drempel eigenlijk steeds hoger? De tollenaar was er overheen gestapt. Van verre ziet hij de farizeeër. Maar ik denk dat hij nog meer gezien moet hebben. Hij moet ook het altaar gezien hebben. En op dat altaar vloeide het bloed van het lam. Van het lam dat geslacht werd voor de zonde, voor zijn zonde. En dat was te veel voor hem. Een onschuldig lam, voor hem geslacht. De tollenaar ziet hier Gods liefde. Het verzoenend bloed van Christus ontdekt. En dan wordt hij overrompeld. En dan bidt hij: O God, wees mij zondaar genadig. De tollenaar voelt dat God verschrikkelijk boos is over zijn zonde. Toornt over zijn zonde. Het offerdier werd gedood. Begrijpt u, gemeente, waarom ik in de preek niet om die zonde heen kan? Als we niet leren zien wat wij zelf voor God zijn, dan is er ook geen mogelijkheid om Gods liefde en zijn genade ten diepste te ontdekken. Juist omdat hier dit offerdier gedood wordt en niet hij, de tollenaar, ziet hij iets van Gods genade. Begrijpt u hoe het komt dat we aan de voet van het kruis bekeerd kunnen worden? Omdat we daar het grote offerlam Christus zien hangen. Plaatsvervangend zien hangen, omdat wij daar niet hoeven te hangen, omdat er genade is bij God. De tollenaar ziet hier als het ware de genade van God afgebeeld, en daarom roept hij om genade. Hij kon, hij durfde zijn ogen niet op te heffen naar de hemel, zoals de gewoonte was. Hij kon zich alleen maar op zijn lichaam slaan, op zijn borst slaan, staat hier. O God, wees mij genadig. Als 2 mensen hetzelfde doen, dan is het nog niet hetzelfde. 2 mensen gingen op in de tempel om te bidden. De een was een farizeeër en de ander een tollenaar. De tollenaar ging gerechtvaardigd naar huis. Wat is dat? dat God zijn gebed verhoord had. Hij mocht geloven en vertrouwen dat God hem inderdaad genadig was. Dat God hem helemaal schoongewassen had. Hij mocht hier horen en in zijn hart overtuigd zijn dat zijn zonden vergeven zijn. In tegenstelling met de fariseer. Die behoefde trouwens niet meer gerechtvaardigd te worden, meende hij. Die had zichzelf al op een hoge plaats gesteld. Die had in wezen zichzelf al rechtvaardig verklaard. En die had eigenlijk God niets te vragen. Maar dat kwam bedrogen uit. Want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. Gemeente, er zijn twee mogelijkheden. Jezelf verhogen, dan heb je Christus niet nodig. Dan is er geen redding. En die heb je dan ook niet nodig. Of de tweede, jezelf vernederen, ontdekken dat je een zondaar bent. En dan mogen we de Heere Christus horen roepen. Zondaars, bekeert u. Dan mag u naar huis gaan, helemaal schoongewassen in het bloed van het lam. Dan mogen we de troost ervaren van Psalm 81. Vrijmoedig vragen en hij schenkt het. Al wat ons ontbreekt. Amen. Laten we samen bidden en danken. Toen de discipelen aan de Heer Jezus vroeg, leer ons bidden. Toen leerde de Heer Jezus hen het Onze Vader. Laten wij met elkaar het Onze Vader bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Wij gaan onze gaven uitreiken en daarna zingen we als slotlied lied 163, 1, 2 en 3 uit op toonhoogte. Gaat dan heen in vrede, gemeente, draagt met u de zegen van de Heere en brengt deze zegen over op allen die u treft. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.